Bij kunstveilingen hebben musea steeds vaker het nakijken, waar werk van beroemde kunstenaars voor enorme bedragen in privécollecties terechtkomt. Zo is het lang geleden ook gegaan met Isabella Kooijmans, het portret dat Frans Hals van haar schilderde rond 1650. Eigenlijk hoort ze naast haar echtgenoot te hangen, Stephanus Gerards, die hier in het Frans Hals Museum hangt, tijdelijk de gast uit Antwerpen. Maar Isabella is spoorloos.
Als er twee schilderijen zijn, laat ik het zo zeggen, in de kunstgeschiedenis die bij elkaar horen, zijn het deze.
Aan het woord is Laurence Ayer-Gerterg, die al zo'n 10 jaar geïntrigeerd is door het gescheiden echtpaar en daarin haar kunstwerken vaak op reageert.
Ik ben Stephanus en Isabella voor het eerst tegengekomen in een fantastisch leuk boekje, pocketboekje van Tsvetan Todorov. Dat heet L'éloge du quotidien, dus eigenlijk de lof van het alledaagse. En daar staan ze op bladzijde 32 en 33 in zwart-wit reproductie, heel links en zeer rechts. En dat is zo mooi, want als je het boek dicht doet, dan vallen ze echt prachtig op elkaar. En daarbij had Todorov iets geschreven dat mijn nieuwsgierigheid ontzettend geprikkeld heeft. En ik ga het eerst in het Frans vertellen, dan probeer ik het te vertalen. Hij zegt, dus Stephanus Gerards en son épouse Isabella Kooijmans, deux tableaux cruellement séparés aujourd'hui par le sort et que seule la reproduction permet de réunir. Twee schilderijen die vandaag de dag op wrede wijze door het lot gescheiden zijn en waarvan de hereniging slechts door reproductie mogelijk gemaakt kan worden.
In 1886 heeft een Parijse kunsthandelaar de doeken apart van elkaar verkocht. Stephanus aan het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en Isabella aan een telg van de Rothschild-familie in Parijs.
Wat je nu kan zien in het Frans Hals Museum is dat dus het origineel schilderij van Stephanus Gerards. En het doek is prachtig, maar toch is hij toch een beetje een leeg ballonnetje zonder haar. Dat is wel een beetje een triest geval. Het is een heel mooi schilderij, maar zonder haar mist hij al zijn energie, al zijn uitstraling. Het is een beetje een verloren stuk.
Want zelfs in de zwart-wit reproductie in het boek van Todorov zag Laurence een zowat elektrische spanning tussen de twee doeken.
Omdat die twee kijken naar elkaar met enorm veel genegenheid, maar meer, ze zijn heel erg verliefd op elkaar, dat kun je zien. Maar op een volwassen manier. Dus hij kijkt naar haar liefdevol, maar ook uitdagend. En hij steekt zijn hand naar haar toe. En zij keek terug met begrip, maar ook een soort iets stouts in haar mondhoek en in haar blik. En ze beantwoordt zijn handgebaar ook met een handgebaar. In haar hand houdt zij dan een roos vast, die uitgesneden is door de rand van het schilderij, wat het ook heel compositioneel heel mooi maakt. Dus dat die twee schilderijen niet met elkaar zijn, is eigenlijk totaal absurd. En die absurditeit is misschien samengevat alle naars van het leven, maar ook alle pracht van het leven.
De gescheiden doeken zijn voor Laurence een metafoor geworden voor gescheiden liefde in het algemeen. Voor haar werk dat nu in locatie Hof te zien is, heeft ze een aantal mannen gevraagd om over hun gescheiden liefde te vertellen, waarbij ze met een potlood ritualistisch een geprepareerd portret van Isabella Kooijmans tevoorschijn laten komen. Maar Laurence heeft ook kunsthistorisch onderzoek gedaan en weet wat Isabella's portret al die jaren heeft meegemaakt, terwijl Stephanus gewoon in Antwerpen aan de muur hing.
Isabella heeft een geweldig avontuur in de tussentijd meegemaakt, zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben erachter gekomen dankzij een heel uitvoerig kunsthistorisch onderzoek die ik gedaan heb met de geweldige hulp van René Bourgogne een paar jaar geleden.
Ik vroeg aan Laurence of ze een mooi voorbeeld uit het onderzoek wilde voorlezen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte Isabella samen met twee portretten van Goya verzeild in een van de kisten met roofkunst die Hitler en Göring onderling hadden verdeeld. Achter en volgens bevond die kist zich in een nazi-depot in het Jeu de Paume, het kasteel van Ludwig II in het Beierse Neuschwanstein en later nog in een ondergrondse zoutmijn in het Oostenrijkse Salzburg. Uiteindelijk hebben de Amerikanen Isabella bevrijd en teruggebracht naar haar rechtmatige eigenaar in Parijs.
Ze zijn daarna maar één keer samengekomen, voor de grote overzichtstentoonstelling die Seymour Slive over Frans Hals maakte, die in 1989 en 1990 te zien was in Washington, Londen en hier in het Frans Hals Museum. Daarna is Isabella weer verdwenen.
Dus sinds die tijd hebben we, dus na de tentoonstelling, hebben we nooit meer wat gehoord van Isabella. Ik bedoel daarmee dat ook zelfs toen directeurs van topmusea Breuklijn via Breuklijn hebben gevraagd, er nooit een antwoord op is gekomen. Dus daarom, door die grote stilte om Isabella, een beetje verstookte stilte, zijn een en ander rumeurs ontstaan, die misschien nergens op slaan, en misschien wel, dat Isabella wellicht in een kluis zou zitten door een en ander oneenigheid in de familie. Of wie weet, is ze weer verkocht en dat niemand ervan af weet. Of is er helemaal niks aan de hand en hangt ze prachtig ergens in Genève of New York of Londen of Parijs. Maar dat is dus op dit moment totaal onbekend.
Rendezvous met Frans Hals besteedt meer aandacht aan onbereikbare kunstwerken. Zoals de hulde aan Frans Hals en Lievende Kei van Roger Raveel, die ooit op de Haarlemse Grote Markt te zien was en nu in depot is opgeslagen. Hier zijn daarvan alleen de tekeningen te zien. Of bijvoorbeeld de film van Pierre Bismuth, die laat zien dat een kunstwerk ook in de openbaarheid verstopt kan worden. De volgende en laatste aflevering van de podcast gaat over de onzichtbare Frans Hals. Er is een hele serie zelfportretten van hem bekend, maar allemaal zijn ze waarschijnlijk niet geschilderd door Frans Hals. En hoe weten we eigenlijk dat het Frans Hals wel moet voorstellen?